VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van de OVT. Terwijl de rest van Europa in de loopgraven lag, ontstond er bij ons het voetbal. De eerste topclubs zoals Sparta, Willem II, Go Ahead en Ajax vormden zich allemaal tussen 1915 en 1918. Hoe begon dat voetbal precies in de schaduw van de Eerste Wereldoorlog? Journalist Menno Pot komt erover praten. En Fairtrade in Nederland. Hoe begon het en waren we er goed in? Tot slot hebben we een nieuwe aflevering van Tijdgeest over vreemde ideeën uit het verleden. Ditmaal over de Duitse zelfmoordgolf na de Tweede Wereldoorlog. Maar nu eerst een vriendelijke onderwerp. De eenhoorn is de absolute nummer 1 onder de fabeldieren. Maar heeft het fabelwezen ooit wel bestaan? Niet dus, dachten we, totdat deze week een artikel verscheen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Ecology and Evolution. Want wat blijkt, de eenhoorn heeft wel echt bestaan.
Ja, en om ons uit te leggen hoe dat allemaal zit met dat beest, bij ons aan tafel een van de auteurs van het artikel, het beroemde artikel waar we het net over hadden, archeologe Margot Kuitums. Margot, welkom. Moeten we je feliciteren met de eenhoorn?
Nou, dat mag altijd natuurlijk.
Goed, dan doen we dat. Bij deze van harte gefeliciteerd met de eenhoorn. Maar even, beschrijf even wat voor beest is het? Hoe oud is die? Hoe zag die eruit? Wat moeten we ons voorstellen?
Nou, het is een soort neushoornachtige. Het is een heel groot beest geweest. Hij was wel 2 keer zo groot als de huidige witte neushoorn. Bijvoorbeeld een beetje zo groot als een moderne olifant. En een moderne neushoorns, die hebben 2 horens op hun kop. En ook de wolharige neushoorn, die ook in het laat Pleistocene, dus tijdens de laatste ijstijd leefde, heeft ook 2 neushoorns. Maar deze had 1 gigantische neushoorn. En vandaar dat hij ook de naam Siberische eenhoorn
heeft gekregen. 1 gigantische hoorn, weten we hoe lang dat was? Die hoorn?
Ja, speculaties zijn er een beetje, maar ongeveer tussen ongeveer 1,50 meter zou ik zeggen.
En je noemt al, het beest heeft wanneer geleefd? Wanneer liep het op aarde rond?
Daarover, dat is eigenlijk het bijzondere aan dit artikel wat we hebben ontdekt. We dachten altijd dat hij ongeveer 300.000 jaar geleden uitstierf. En wat blijkt, we hadden al wat aanwijzingen ervoor dat hij wat jonger nog zou zijn, hè, dat hij langer geleefd had. En naar aanleiding daarvan dachten we, nou, kom op, laten we het eens even proberen om te dateren met de koolstof 14-methode. En daarmee kan je fossielen dateren die teruggaan tot 50.000 jaar. En toen bleek het inderdaad binnen het C14-bereik te liggen. Binnen het koolstof 14-bereik.
En dat betekent?
Dat ze dus ongeveer tot 35.000 jaar geleden hebben geleefd.
Oké, dus wij kunnen hem nog geaaid hebben, bij wijze van spreken, als sapiensachtigen.
Absoluut, ja. En dat is inderdaad echt de grote ontdekking, dat we inderdaad gelijktijdig nog geleefd hebben.
Want even voor de helderheid, er was al bekend dat die bestaan moet hebben. Ja. Maar jullie hebben nu eigenlijk nieuwe bewijzen gevonden. Ook, hè? Naast dat je hebt kunnen dateren hoe lang die heeft meegelopen, heb je ook nieuwe bewijzen gevonden, geloof ik, jullie, voor zijn bestaan?
Nee, we wisten wel echt.
Nou, vertel.
Ja, we wisten wel echt dat hij bestaan had. We hebben gewoon alleen wat meer nieuwe feiten erover gekregen. Onder andere dus dat hij veel langer heeft geleefd dan we dachten. Hij heeft al in 1808 zijn officiële naam gekregen, Elasmotherium Sibiricum. En toen waren er dus al fossielen bekend van dat beest, die dus ook echt heel anders waren dan de andere neushoorns die toen daar ook leefden. En op grond van de morfologie, dus van de vorm van die fossielen, is hij dus tot een nieuwe soort.
Maar weten we ook of dit beest, wat weinig weg heeft, behalve die ene grote hoorn van het elegante beestje, wat daar geloof ik ook.
Ja, mijn dochter die liet net in de auto op weg hierheen haar stickers zien.
Hou hem even omhoog. Camera, kan de camera, want het is voor de mensen die op het web meekijken.
De camera hangt. Maar.
Het is een hele lieve eenhoorn pony met roze haar.
Ja, het lijkt een beetje op die little ponies, hè, maar dan als eenhoorn.
Precies. Ja. precies. Ja, nou, dat is nu helemaal hip. Hè? Ja.
Maar er lijkt het beest, wat jij onderzoekt of beschrijft, het lijkt er niet op.
Helemaal
maar
niet,
heeft
nee.
het wel een relatie met elkaar? Is het wel het model geweest voor de eenhoorn, het fabeldier?
Ja, dat weet ik niet. Ik zou denken van niet eigenlijk. Het is dus echt geen paardachtige geweest, hè, wat wij nu hebben onderzocht. Een overeenkomst is wel dat hij kon galopperen. Hij had langere benen, poten, dan de huidige neushoorns. Maar verder is er gewoon geen overeenkomst met een paard. Nee.
Nee, maar het is wel grappig, want als je dus de plaatjes bekijkt van jullie eenhoorn, hè, de enige echte, wat een zware teleurstelling is op een bepaalde manier voor veel mensen, en zeker voor jouw dochter. Maar je ziet twee soorten plaatjes. Op het ene moment is het een heel lomp neushoorn, lomp, die moet je niet tegenkomen. Uh-huh. En het andere moment is het gewoon eigenlijk een soort uit de kluiten gewassen knuffeldier.
Ja.
Wat is het nou? Wat denk je?
Nou, dat is een leuke vraag inderdaad. Want er zijn dus alleen botten gevonden. Dus we hebben eigenlijk heel weinig aanwijzingen voor hoe die er daadwerkelijk uit heeft gezien. Zelf zijn er nooit horens gevonden. We weten van dat hebben we allemaal kunnen reconstrueren eigenlijk aan de hand van een grote knobbel die hij op zijn schedel had. En aan aanleiding van de afmetingen daarvan kun je dus kijken hoe groot die horen moet zijn geweest. Maar
beetje als gokwerk toch, hoor?
Nou, daar hebben we wel goede aanname voor. Dus dat kunnen we toch wel goed reconstrueren. Maar bijvoorbeeld, had hij haren of niet? Er zijn grotschilderingen van dat beest bekend. En aan de hand daarvan kun je dus ook zien dat hij toch wel haren had. Tenminste, we weten niet zeker of het grotschilderingen zijn van dat beest, van de Elasmotherium.
Niet alles wegpraten. Er zijn prachtige grotschilderingen gevonden, kennelijk uit de tijd van de beroemde grotschilderingen, zoals die in Frankrijk, et cetera.
Ja, Rouvignac bijvoorbeeld. Ja.
Ja. Hoe is dit fabel? Nee, dit is geen fabeldier natuurlijk. Hoe is deze neuseenhoorn aan zijn eind gekomen? Hoe is die uitgestorven?
Ja, nou daar hebben we dus nu aan de hand van het huidige onderzoek eigenlijk meer aanwijzingen voor gekregen, meer bewijzen. Dat hij toch wel is uitgestorven door de klimaatveranderingen. Hij is uitgestorven in de tijd van opmaat naar de koelste periode van de laatste ijstijd. En je ziet dat andere dieren zich goed hebben kunnen aanpassen aan sommige andere dieren zich goed hebben kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat en daarmee ook de veranderende vegetatie. Ik heb mezelf vooral bezig gehouden met de dieetreconstructie van dit beest. En wat we eigenlijk zien is dat hij zich niet heeft kunnen aanpassen. Hij heeft een heel specifiek dieet gehad.
Hij kon gewoon niet mee met de nieuwe voedingsomstandigheden.
Ja, ja.
En hoe leg je dit allemaal nu aan je dochter uit? Wat je hebt gevonden en wat dat betekent voor haar little pony-achtige eenhoorns? Of nou, leg je dat niet uit?
Heb ik nog niet gedaan.
En hoe ga je het doen?
Dat eenhoorns wel echt bestaan hebben, inderdaad. En dat mensen ze ook misschien nog wel hebben kunnen tegenkomen. Of waarschijnlijk. Ja, nog zoals zij vragen, hadden ze ook roze haren? Dan zeg ik, nou, misschien wel.
Ja, gewoon vaag overblijven.
En jij gaat geloof ik volgend jaar binnenkort promoveren.
Ja.
Als archeologe.
Ja.
Gaat daar de eenhoorn nog in mee?
Ja, klopt. Dat wordt onderdeel van mijn proefschrift. Dat wordt een apart hoofdstuk.
En komen we dan nog een extra nieuwtje tegen, voor zover je weet? Of
over deze eenhoorn?
Ja.
Nee, niet per se. Nee.
Okay, goed. Nou, heel
dan
veel succes.
Hebben we alles gehoord.
Bedankt.
Marco dan Kuitens, hartelijk dank.
Nou, de mensen vragen dus weg voor, is deze actie? En zou het nou wel helpen als we een kilo suiker, rietsuiker kopen? En helpen we daar nu werkelijk wel de arme landen mee?
Dan leggen wij uit dat het voor ontwikkelingslanden is dat de EEG bietsuiker produceert en zo verhindert dat de ontwikkelingslanden hun rietsuiker hier afzetten. Verder geeft de EEG dan de ontwikkelingslanden nog een flinke trap na door veel te veel bietsuiker te produceren en die op de wereldmarkt te dumpen voor een hele lage prijs. Zodat de ontwikkelingslanden nog armer worden.
Ja, in 1968 was dit. Studenten over de suikerrietactie, moet ik zeggen. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat minister van Economische Zaken de Blok demonstratief een suikerhart van rietsuiker cadeau kreeg. En dat is het startpunt van Fair Trade, een geschiedenis waar Nederland een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dat zegt het boek Wereldverbeteraars. En de schrijver Peter van Dam zit hier aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even de actualiteit van deze week. In het nieuws werd gezegd dat onafhankelijke controleurs van kledingateliers dossiers in Bangladesh geen toegang meer krijgen. Die onafhankelijke controle wordt in jouw boek nog gepresenteerd als een van de successen van de Fair Trade beweging. Hoe kan dit? Is dit een grote, een grote klap?
Dit is een klap, denk ik, voor de beweging zeker. Dit was, het Bangladesh-akkoord was uniek, omdat het de eerste keer was dat bedrijven zich committeerden echt aan harde afspraken waar ze ook op afgerekend wilden worden.
Dat is vrij recent, toch?
Dat is heel recent, vijf
jaar. Dat is nou die verschrikkelijke ramp, toch?
Ja. Na de ramp in Rana Plaza, die de hele wereld overgegaan is. En eigenlijk in de nasleep van die ramp is een wereldwijd initiatief gestart om te zeggen, de arbeidsomstandigheden in Bangladesh moeten veiliger worden en bedrijven moeten daar hun verantwoordelijkheid voor nemen en niet vrijblijvend, maar met een bindend akkoord. En bij dat bindende akkoord hoorden ook internationale inspecteurs die op de veiligheid zouden toezien en ook op de verbeteringen van die veiligheid. En dat bedrijven daar, bijna alle betrokken bedrijven, zich daaraan gecommitteerd hadden, dat was echt een iets nieuws. Iets waar beweging ook lang eigenlijk juist op stuk gelopen is. Dat bedrijven eigenlijk altijd wel iets wilden doen, maar nooit zich echt wilden vastleggen. En dit is natuurlijk een enorme tegenvaller.
Want hoe kan dit akkoord zijn ontbonden dan?
Er blijft denk ik voortdurend druk vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de lokale overheden natuurlijk, om je niet aan dit soort harde regels te moeten committeren. Omdat dat is natuurlijk voor zowel voor een nationale overheid als voor de betrokken bedrijven een dwangbuis. Dus je ziet dat het met enorm veel pressie vanuit de hele wereld en maatschappelijke organisaties, actiegroepen, Verenigde Naties, gelukt is om het één keer op papier te krijgen. Maar dat als de druk een beetje van de ketel is, dat het dan meteen heel moeilijk blijkt om dit overeind te houden.
Ja, dus het is...
Laten we eens naar het begin van de ontwikkeling gaan. In 1968, de rietsuikeractie, we hoorden het net al. Je had destijds wel iets op dit gebied. Oxfam shops waar briefkaarten en handwerkjes uit de derde wereld werden verkocht. Maar dit was echt iets anders, hè?
Ja.
Wat was er zo revolutionair aan?
Die Oxfam shops die waren er ook niet in Nederland. Die waren in Groot-Brittannië. En wat er echt nieuw is vanaf 1968 is dat actievoerders met concrete acties de situatie in de wereld, dus de wereldhandel, en de structuur, de politieke structuur van de wereldhandel ter discussie stellen. Ja.
Maar het begon met de rietsuiker. Laten we daar even toch bij stilstaan. Want ik ben inmiddels om de mate eerbiedwaardige jonge leeftijd dat ik het nog heb meegemaakt. We gingen allemaal de bietsuiker wegdoen, die witte suiker. En een echt eerlijk mens, en als je een beetje meetelde, dan nam je rietsuiker. En dan kwam ook altijd Cuba in je hoofd, want daar werd vooral rietsuiker geproduceerd. Dan deugde je. Dat was een enorm succes.
Ja. Ja, absoluut. Dat is een van de dingen die me verbaasde bij het doen van dit onderzoek. Want deze actie was eigenlijk helemaal verdwenen uit het collectieve geheugen. En elke keer dat ik er ergens over kon vertellen, zeggen mensen, natuurlijk, net als jij nu vertelt, dat was een van de grote acties. En inderdaad, de impact en de rijkwijde van die actie was enorm. Heel Nederland deed mee aan die actie. En niet alleen maar linkse studenten, maar echt breed ook in de bevolking gedeeld. En dus het interessante is dat het tegelijk helemaal niet zo lijkt op wat we tegenwoordig vaak met Fairtrade omdat het heel erg een politieke actie was. Dus het was aardig om ook in de praktijk te kunnen laten zien dat je rietsuiker gebruikte in de plaats van bietsuiker.
We vonden het ook lekkerder. He? Je zei tegen elkaar, het is veel lekkerder.
Dat wordt trouwens nog steeds beweerd. Maar dat het dus echt ging over het symbool rietsuiker. Dat het de identificatie en dat je daarmee iets een politieke boodschap over kon brengen. Namelijk dat rietsuiker van de Europese markt werd.
Maar is die symboolwaarde dan nu helemaal weg? Want is het niet zo dat mensen die nu, laten we zeggen, eerlijke producten kopen, dat daar ook een soort aureool van wij deugen een beetje als je dat doet. Speelt dat niet nog steeds een rol? Op een andere manier dan?
Dat speelt zeker nog een rol. En ik denk dat wat soms het misschien het probleem van Fairtrade tegenwoordig is dat het vooral dat aureool is van ik persoonlijk deug. Ik kan iets kopen en daarmee een beetje een beter mens zijn. En dat die politieke dimensie, die er bij de rietsuikeractie heel duidelijk wel is, van we agenderen hiermee een politieke kwestie en door individuele mensen hierop aan te spreken proberen we uiteindelijk een politieke beweging op gang te brengen, dat die dimensie in ieder geval meer naar de achtergrond verdwenen is. Als je goed gaat kijken, doen veel van de Fairtrade organisaties dat lobbywerk, dat politieke werk nog wel achter de schermen, maar ik denk dat als je tegenwoordig een pakje eerlijke koffie in de supermarkt koopt, dat je niet het idee hebt dat je ook onderdeel van een politieke beweging bent.
En nou worden in die tijd ook de eerste wereldwinkels geopend. Je schrijft dat ook goed aansluit bij lokaal actieve groeperingen. Ja. Waar denk je dan aan?
Die rietsuikergroepen. Dus wat je ziet gebeuren is in 1968... is die rietsuikeractie in heel Nederland... Het is echt ook een lokaal fenomeen. Hè. Veel mensen doen dat in hun eigen omgeving. Gaan naar hun kerken, gemeenteraden, politieke afdelingen. Gaan daar met rietsuiker aan de slag. En gaan dan eigenlijk heel snel op zoek van... wat kunnen we nog meer doen? Blijkt er onder andere het mogelijk te zijn... om andere producten uit derde wereldlanden te verkopen. En dan gaan mensen stalletjes beginnen... of een kraampje op de markt en dat soort zaken. Maar ook het idee van... we willen eigenlijk een soort actie, lokaal actiecentrum hebben... om allerlei verschillende acties op dit gebied... met elkaar te kunnen coördineren. En dan gaan mensen wereldwinkels oprichten.
Dus in de wereldwinkel had je ook een telefooncentrale... en een typemachine en werd er een krantje uitgebracht?
Ja, eigenlijk zelfs andersom niet ook... maar dat was belangrijker dan het verkopen.
Ja, want als je de wereldwinkels van nu... binnenloopt, dan kom je in een soort gezellige gordijntjes-situatie waar iedereen lief is voor elkaar. Net als je van wereldmuziek houdt, hou je ook van wereldproducten. Maar toen waren het vooral langharige jonge mensen die actie wilden voeren. En meestal ging het dan van de wereldwinkel van kwaad tot erger, want dan werden ze daarna socialist en dan gingen ze Nederland bevrijden.
Ze hadden in ieder geval ook heel erg het aura, hè, van dat ze heel, heel links. Terwijl het interessante denk ik ook wel is dat ze een hele brede groep mensen bij elkaar brengen. Dus als je de films ook uit de jaren begin jaren 70 ziet van wat voor mensen zijn daar, dan zijn het ouderen, jongeren, hele linkse mensen, maar ook hele gematigde groepen die juist op die plek ook goed bij elkaar kunnen komen, omdat ze een aantal hele concrete dingen doen. Dus wat dingen verkopen kun je eigenlijk altijd doen, ongeacht of je het politiek verder met elkaar eens bent. En verder ook meer een platformfunctie dan een identiteit waar iedereen zich aan moest committeren. Dus dat was eigenlijk een heel succesvol model, wat lokaal heel veel mensen die met vergelijkbare dingen bezig waren. En dat vind ik ook opvallend in dit onderzoek. Daar had ik zelf ook niet op gerekend hoeveel mensen hiermee bezig waren met deze politieke situatie in de wereld en het nadenken over waar je na decolonisatie als Nederlander eigenlijk stond. Dat dit echt heel aantrekkelijk was voor heel veel mensen.
Maar was dit ook specifiek in Nederland zo succesvol of was dit in heel Europa?
Het interessante is dat het is een beetje moeilijk om je vinger op te leggen. Aan de ene kant is het zo dat heel veel van deze initiatieven, en dat is een van de uitkomsten van dit onderzoek, in Nederland begonnen zijn. Wat ik helemaal niet heel erg had verwacht. Ik wist het van Max Havelaar, maar niet van de rietsuikeractie, ook niet van de wereldwinkels. En ook de Schone Klerencampagne later bijvoorbeeld ook in Nederland begonnen. Dus je ziet dat er in Nederland blijkbaar een vruchtbare bodem is voor dit soort dingen. En vervolgens lukt het bij heel veel van deze campagnes om ze heel snel ook door heel Europa te verspreiden. Wat ook wel weer laat zien dat Nederland weer niet zo uniek is, want blijkbaar kun je dezelfde actiemodellen ook in andere landen heel makkelijk in de praktijk brengen. Zijn mensen daar ook in andere landen om ons heen in geïnteresseerd? Dus in Nederland worden veel van die initiatieven op de kaart gezet en vervolgens wordt het onderdeel van een grensoverschrijdende beweging.
Maar heb je daar een verklaring voor waarom het in Nederland zo, waarom we zo initiatiefrijk waren op dat gebied?
Nederland is traditioneel gezien een land, als je vanuit mijn onderzoek naar maatschappelijke bewegingen, waar heel veel maatschappelijke organisaties bestaan, waar het ook redelijk makkelijk is om ze op te zetten. En waar in dit geval van Fairtrade ook nog veel internationale contacten al zijn. Dus het is relatief makkelijk via de kerk of via een van de internationale handelsondernemingen om producten hier naartoe te krijgen. Om ook mensen aan te spreken op het feit bijvoorbeeld dat in die landen die ze al vanuit de zending of het missiewerk kenden, dat daar dit en dit aan de hand is. Dus er is een vertrouwdheid. Er zijn heel veel andere bewegingen waar je mee kunt samenwerken. En er is een enorme belangstelling voor dit thema. Hoe staat Nederland in de wereld? Wat denk ik ook te maken heeft met de decolonisatie in die periode. Dat Nederland heel duidelijk ook op zoek is in die periode van waar staan we eigenlijk nadat we onze koloniën verloren hebben.
Ja, we hebben Vietnam. Nou ja, goed, dat doet er allemaal niet toe. Je noemde net al Max Havelaar. Na de suiker krijg je de koffie.
Ja.
Eerlijke koffie.
Eerlijke koffie, ja. Ja, dat begint ook al veel eerder. Hè? Dus je hebt al in die wereldwinkels wordt al gewone koffie verkocht met een solidariteitsopslag. Dus dan betaal je gewoon een paar cent meer voor je koffiepak. En dat geld gaat naar een goed doel. Of naar een van de solidariteitsacties die zo'n wereldwinkel opzet. En in de jaren 80 komt daar dat nieuwe model bij. Dus daar zit echt nog wel een flinke periode tussen ook. Waarbij dezezelfde activisten gaan zeggen, we moeten eigenlijk nieuwe manieren bedenken om meer te kunnen verkopen. Daar worden ze ook heel erg op aangedrongen. Door koffieproducenten. Die zeggen, het is allemaal leuk en aardig wat jullie doen, maar die symbolische kant, daar kunnen we geen boterham van beleggen of überhaupt geen boterham van kopen. Dus er moet meer verkocht worden. En dan denken ze, oké, dan moeten we dat product op de een of andere manier in de supermarkt zien te krijgen.
En dan krijgen we Max Havelaar.
En dan krijgen we Max
Havelaar. En die koffie die wordt op 15 november 1988 gepresenteerd en dat kwam zo in het nieuws.
Vanaf vandaag zal in ongeveer 60% van de Nederlandse winkels Max Havelaar keurmerk koffie beschikbaar zijn. Dat is koffie die komt bij kleine boeren vandaan die zich coöperatief georganiseerd hebben in de derde wereld. Het is heel erg belangrijk dat die boeren tegen betere prijzen hun koffie kunnen afzetten.
Vanmiddag werd de Max Havelaar-actie officieel gestart door de econoom professor Tinbergen, die het eerste pak boerenkoffie overhandigde aan de deskundige op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, Prins Klaus.
Als u alle fotografen beloven dat ze ook van nu af aan alleen deze koffie zullen drinken, dan hebben we al een heleboel nieuwe klanten verloren.
Ja, Prins Klaus die reclame maakt voor Max Havelaar koffie. Was dat een doorbraak? Was dat bijzonder?
Dat Prins Klaus dat deed? Mm-hmm. Prins Klaus is eigenlijk zijn hele actieve politieke leven, zeg maar, ook heel erg betrokken geweest bij de derde wereld. Dus het was eigenlijk meer een voortzetting van iets waar die al mee bezig was. Wat wel absoluut een doorbraak was, was natuurlijk dat met dit initiatief Fairtrade eigenlijk vanuit allerlei plaatsen die moeilijk toegankelijk waren, moeilijk te vinden waren, nu plotseling ook in het dagelijks leven van mensen in de supermarkt te vinden was.
Als het Koningshuis het drinkt, dan drinkt iedereen het op den duur natuurlijk.
Heel snel ook in de Tweede Kamer geïntroduceerd, in het Europees Parlement ook. Geïntroduceerd, dus heeft ook weer een nieuwe ingang verschaft, zeg maar, om druk te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld.
Als we een sprongetje naar het nu maken, we begonnen het gesprek ermee dat die controle in Bangladesh weer is teruggedraaid. Ja. Hoe staat het ervoor met de fair trade? Is dit een teken dat het zeer moeilijk zal blijken, of hoe moeten we dit lezen?
Als ik over die hele geschiedenis van de jaren 60 tot heden kijk, denk ik dat ze enorm veel bereikt hebben. Dat het echt een opzienbarend is hoe ver je komt van zo'n rietsuikeractie met allemaal kleine lokale groepjes tot een initiatief als Max Havelaar en die keurmerkkoffie die inmiddels over de hele wereld in supermarkten te vinden is. Tegelijk laat die de affaire in Bangladesh nu zien hoe moeilijk het is om hier uiteindelijk echt vooruitgang te boeken. Ja. En dat het niet genoeg is als mensen alleen maar af en toe iets kopen, maar dat je uiteindelijk zowel in de politiek als met het bedrijf als ook bij consumenten zult moeten bereiken dat ze echt anders gaan denken hierover.
Er moeten gewoon ook weer scholingsavonden komen, net als in de jaren 70 met die wereldwinkels.
Absoluut.
Goed, Peter van Dam, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Wereldverbeteraars en is uitgegeven bij Amsterdam University Press.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Terwijl de rest van Europa zich in de loopgraven stortte, begonnen wij in Nederland balletjes te trappen. De elitesport voetbal groeide tijdens de Eerste Wereldoorlog uit tot de volkssport zoals wij die nu kennen. In de jaren 1914 tot 1918 weten topclubs als Sparta, Willem II, Go Ahead en Ajax kampioenen te worden. Ondanks, of misschien wel dankzij, de oorlog. Journalist Menno Pot schreef samen met andere voetbalfans het boek Kampioenen 1418. Menno, welkom.
Dank je, goedemorgen.
Van welke club ben je zelf?
Ik heb het deel Ajax geschreven, Ajax 1918.
En je bent ook van Ajax?
Ja, zeker. Ja, ik schrijf veel over de geschiedenis van de club. Ja, en dan hebben wij, voor de andere drie auteurs ook.
Dan hebben wij een spannende dag vandaag. Hè?
Oh ja.
Want Feyenoord moet nu PSV verslaan en doen wij weer mee.
Daar hopen wij op. Ja.
Maar elk hoofdstuk is dus geschreven door een andere supporter eigenlijk?
Ja.
En is het dan nog wel een soort van objectief?
We zijn geen schrijvende supporters, maar ook wel jongens die een klein beetje weten waar ze het over hebben, hoor. En we zijn niet alleen maar schrijvende clubenthousiastjes.
Goed om te weten. Waarom hebben jullie je gericht op die jaren 1914-1918?
Dat is eigenlijk omdat dat een ontzettend interessante periode voor het Nederlandse voetbal was. Voetbal werd al gespeeld in Nederland zo'n beetje vanaf 1880. Het werd al een tijd gespeeld, maar het was een echte elitesport. En eigenlijk door de Eerste Wereldoorlog is het uitgegroeid tot een volkssport. En zie je het aantal verenigingen in Nederland explosief toenemen. De publieke belangstelling voor voetbal neemt ook enorm toe. Het niveau gaat omhoog. En het is natuurlijk leuk dat je in die periode vier clubs kampioen ziet worden die verspreid zijn over het hele land. En eigenlijk alleen al de opeenvolging van die clubs vertelt een verhaal.
Maar je zegt door de Eerste Wereldoorlog is het een volkssport geworden. Ja. Kun je dat uitleggen?
Ja, nou dat heeft ook veel te maken met het leger. Er worden in de zomer van 1914 200.000 Nederlandse mannen gemobiliseerd. Voetbal is op dat moment een sport die zich hoofdzakelijk in de, wat we nu de Randstad noemen, afspeelt. In de grote steden en waar de trein komt in Nederland. En door de bovenste laag van de bevolking gespeeld wordt. En dat leger speelt een ongelooflijk grote rol bij de verspreiding ervan. Het leger heeft nauwe banden met de voetbalbond. De voetbalbond stelt ballen beschikbaar, zodat elke compagnie kan gaan voetballen.
Die worden uitgedeeld?
Jazeker.
Door de KNVB. Ja,
om de boel een beetje... Yes. De jongens vervelen zich al snel te barsten in hun garnizoenen. Gaan daar voetballen. Er worden ook militaire competities opgezet. En als de demobilisatie komt, of ze gaan met verlof... dan verspreiden die jongens zich weer over het land. En dan zie je dat er enorm veel verenigingen opgericht worden... vooral in de dorpen. Daardoor verspreidt het voetbal zich ineens ook over het platteland... En dan zie je dat er in 1910 voor de oorlog ongeveer 7500 verenigingen bestaan. En in 1920, kort na de oorlog, zijn dat er 50.000.
Zo.
Dat is een enorme toename waarbij voetbal echt een landelijke sport wordt van het hele volk.
Ja, en dan zitten hier ook allemaal vluchtelingen en gevangen militairen uit Engeland en Duitsland, noem maar op. Hebben die nog een kwaliteitsimpuls gegeven aan ons voetbal?
Zeker. Zeker. En dan vooral de Britten. Die hebben de grootste kwaliteitsimpuls gegeven... omdat die nu eenmaal de meeste kwaliteit hadden van huis uit. Daar stond het voetbal op een eindeloos veel hoger plan. En je ziet bijvoorbeeld dat mijn vereniging Ajax... landskampioen wordt in 1918... aan de hand van een Engelse trainer, Jack Reynolds... de ploeg enorm progressie laat boeken. En die man zou er nooit geweest zijn als de oorlog niet was uitgebroken. Die werkte in Duitsland met het Olympische elftal van Duitsland. Dat hij naar de Olympische Spelen moest gaan leiden. Nou, die Spelen van 1916 werden afgeblazen. Hij kon daar als Brits staatsburger niet veilig blijven. Moest uitwijken en kwam in Nederland bij Ajax terecht... wat op dat moment een volstrekt onbeduidend amateuristisch verenigingetje was.
Ja, en wat was het karakter van die man? Hoe heeft hij die club... zo goed gemaakt?
Hij kwam uit een land waar al veel beter gevoetbald werd dan hier. Er bestond in Engeland zelfs al betaling, professioneel voetbal. Daar waren we hier pas in 1954 aan toe. Hij introduceert bijvoorbeeld zoiets als een spelsysteem. Tot op dat moment speelden Nederlandse verenigingen eigenlijk... ja, die spelers deden maar wat. De meesten hadden niet eens een trainer. Die voetbalde zoals het uitkwam. Bij Ajax werd een tactisch systeem ingevoerd... waardoor mensen wisten waar ze zich moesten positioneren... hoe ze moesten lopen. En dat was een revolutie. En je ziet bijvoorbeeld ook dat die man zich gaat toeleggen... op zoiets als fysieke training.
Dat was er niet?
Dat was er niet. Sterker nog, bij Sparta in 1915 in Rotterdam... Speelde de beroemde Bok de Korver... een van de grote voetballers van zijn tijd. Die vond trainen niet eerlijk. Omdat de tegenstander daar misschien geen tijd voor had. Nam je eigenlijk een oneerlijke fysieke voorsprong op de tegenstander. Waardoor misschien andere dingen de doorslag gingen geven dan puur voetbalvermogen.
Ja,
vond hij niet fair.
Ja.
Maar was het
dan ook een beetje lui voetbal daarvoor eigenlijk? Of een beetje?
Er zijn geen bewegende beelden van. Dat is een van de vragen waar je natuurlijk enorm mee blijft zitten. Hoe goed of slecht was het nou precies in die periode? Ik denk dat het... behoorlijk slecht geweest moet zijn.
Ja,
maar dat is dus de Eerste Wereldoorlog... is een periode waarin dat ineens hele harde sprongen vooruit ging maken.
Dus AEK Athene zou in die tijd een topclub geweest zijn... qua voetbalniveau.
Vermoedelijk wel.
Ja, waar Ajax zo jammerlijk gelukkig van won.
En wat leuk is ook, is dat de taferelen die we in Athene gezien hebben... met de supporters die zich misdragen... dat begon ook een beetje in de Eerste Wereldoorlog... omdat het een volkssport wordt. De publieke belangstelling neemt enorm toe. En je ziet ook de clubbladen daar min of meer bezorgd over... Oh jee, we hebben ineens ook dat arbeidersvolk over de vloer. En daar staan dan oproepen in de clubbladen van... dames en heren, gedraagt u zich vooral. Laat de supporters van de tegenpartij met rust. En laat toch vooral de scheidsrechter bepalen wat er gebeurt.
En werd er gehoor gegeven?
Af en toe zijn er uitingen van rauwheid en opstootjes. En het gaat erg lijken op hoe we het nu kennen.
Zo. Ja.
En nu heb jij je ontfermd over Ajax. Hoe is het met die andere clubs? Hebben die min of meer eenzelfde ontstaansgeschiedenis... ook met een buitenlandse trainer die belangrijk is geweest?
Nou, het verhaal, niet allemaal een buitenlandse trainer. Wat wel heel leuk is, is dat je bij alle vier de verenigingen... Sparta, Willem II, Go Ahead en Ajax... dat je ziet dat ze op een vreemde manier die titel... aan de oorlog te danken hebben. Aan de oorlogsomstandigheden. Go Ahead Eagles had een Britse sterspeler, Jimmy Miller... die heel belangrijk was ver boven zijn ploeggenoten uitstak. Was ook de nodige discussie over van, ja, dat zo iemand ineens mee mag doen. Is dat nou wel eerlijk? Die komt uit een land waar ze veel beter zijn dan wij. Bij Willem II zie je dat er Belgische vluchtelingen in het elftal verschijnen. Sparta heeft een onofficiële titel gewonnen in 1915... omdat het toen een noodcompetitie gold. Het leger was gemobiliseerd... Elk elftal moest mannen missen. Alle elftallen waren incompleet en daarom werd er een competitie gespeeld... waaruit geen promotie en degradatie mogelijk was. En ook het kampioenschap officieus was. Dus niet officieel. En dat liep allemaal totaal anders door die oorlogsomstandigheden. En waarschijnlijk hadden we zonder die oorlog 4 hele andere kampioenen gezien in deze periode.
En hadden we zonder die oorlog ook zo snel massaal gevoetbald?
Nee, beslist niet. He, wat ik net uitleg, dat verspreidde zich eigenlijk dankzij het leger enorm over het land. Het niveau nam toe. En je ziet, de opeenvolging van deze 4 kampioenen vertelt op zich al een verhaal. Sparta was een deftige herenclub uit een grote stad in het westen. En in die zin nog een voetbalclub van de oude tijd. In 1916 gaat de titel voor het eerst naar het zuiden van het land. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Willem II won hem toen. In 1917 gaat hij voor het eerst naar het oosten. En zien we voor het eerst een echte arbeidersclub kampioen worden. En Ajax staat in deze vertelling voor moderniteit. Een club die eigenlijk de nieuwe tijd van het voetbal verpersoonlijkt door alles professioneler en anders te doen.
Ja. Het lijkt me een heerlijk hoofdstuk om te schrijven.
Het is heel fijn. En je gaat die elftallen leren kennen. Het zijn mijn jongens geworden.
Het zijn jouw jongens geworden. En het aardige is natuurlijk dat je ook een soort voetbal hebt wat nog amateuristisch is. En dat hier zit ook dat hart dat later het protest tegen betaald voetbal komt. Dat wordt eigenlijk hier geboren. Hè? Dat voetbal is van gewone mensen en is een gewone jongenssport.
Ja, je ziet dat tot aan de Eerste Wereldoorlog bestaat er in Nederland een hele traditionele ouderwetse Nederlandse verenigingscultuur. Waarbij de oudste leden de oudste rechten hebben. En die mogen ook voetballen. Tijdens die oorlog ontstaat discussie van Belgische vluchtelingen en hele goede Engelsen. Mogen die zomaar ineens meedoen? En men besluit uiteindelijk van wel.
Goed, wie meer wil lezen, het boek heet Kampioenen 1418 en het ligt nu in de winkels. Hartelijk dank, Menno Pot. En dan gaan we nu naar Tijdgeest, de serie over vreemde ideeën uit het verleden.
Mei 1945. De afgelopen dagen is Demmin, een slaperig Duits hanzenstadje met zo'n 10.000 inwoners, bijna volledig afgebrand. In het centrum staat alleen de kerk nog overeind.
De stad is een ruïne eigenlijk. En jij ziet dus ook nog dat al die mensen die daar nog zijn als zombies daar lopen. En overal liggen dus lijken.
De Russische soldaten, die precies een week eerder in het stadje arriveerden, zijn grotendeels verder getrokken, richting Berlijn. De soldaten die achterbleven, hebben de branden geblust en de opdracht gegeven aan bewoners om de doden naar het kerkhof te brengen. Daar treffen ze een jonge vrouw aan, Marga Beenke.
Zij was de dochter van de tuinman van de begraafplaats. En haar vader was aan de front. Die was helemaal niet in Demmin. Dus zij hadden besloten dat het geregistreerd moest worden. Dat moest worden ergens documenteerd worden, wat hier gebeurd was.
Ergens uit het bureau van haar vader heeft ze een ongebruikt inkoopboek opgediept, met zwarte, harde kaft.
Dus wat zij heeft gedaan in een oude kassaboek van de tuinierbedrijf van haar vader, is ze dus gaan opschrijven met nummer en naam. Wanneer is iemand gevonden? En wanneer is iemand begraven? En hoe is die persoon overleden?
De namen schrijft Marga, voor zover ze weet, onder de kolom leveranciers.
Je hebt dus bijvoorbeeld hier Moldenhauer, Moldenhauer vrouw, Moldenhauer, Moldenhauer, Moldenhauer. Dat is dus een hele gezin.
En dan, in de laatste kolom, de oorzaak van de dood.
In de allermeeste gevallen zie je dus zelfmoord, zelfmoord. Zelfmoord. Het is telkens hetzelfde. Een bewijs dat er een massasuïcid heeft plaatsgevonden.
Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blesset en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over de vrijwel onbekende massazelfmoord die rond het einde van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland plaatsvond. In het kleine stadje Demmin alleen al beroofden naar schatting 700 tot 1200 mensen zichzelf van het leven. En in het hele land ging het om tienduizenden zelfmoorden. Wat bezielde deze Duitsers? Waarom verkozen ze te sterven in plaats van in het Duitsland van na de oorlog te leven?
Everybody knows about Hitler killing himself in the last days of the war in the bunker. Everybody knows about Joseph Goebbels and his killing his 6 children before he and his wife committed suicide before. But as it comes to the normal people, the ordinary people, this was never a subject in German history. But that's a really interesting phenomenon I found out, because almost any family has someone who has known someone who killed himself.
Dit is Florian Huber, historicus, journalist en schrijver van een boek over de Duitse massazelfmoord. Dat in het Nederlands verscheen onder de titel Kind, beloof me dat je de kogel kiest. Een boek over hoe in de nadagen van de oorlog gewone Duitsers tot zo'n buitengewone daad werden gedreven.
Dat was toen zeker een totaal onbekend verhaal van zo'n massapsychose, van zo'n massasuïcide, wat toen plaatsgevonden heeft. Ik denk dat het daarom ook een shock was voor Duitsland toen dat boek verscheen. En dat hangt zeker ook daarmee samen dat de geschiedschrijving heel lang over de oorlog ging niet over de kleine lui. En hoe hebben eigenlijk mensen toen geleefd? Hoe hebben ze gevoeld? Hoe hebben ze gedacht?
En dit is journalist en historicus Annette Bierschel, die Florians boek een paar jaar terug met veel verbazing las. En toch gold voor haar ook wat Florian al zei. Dat als ze terugdacht aan verhalen over de oorlog van haar eigen familie, dat daarin de sporen van het bestaan van zo'n zelfmoordgolf wel degelijk aanwezig waren geweest.
Achter voorgehouden hand werd wel gesproken, nou, dat mensen wel dood waren. Of zelfmoord, dat woord nam je ook niet in de mond. Hè? Dat is ja, was nog veel meer een taboe dan nu eigenlijk. Maar het werd, was wel bekend zoiets dat voor al mijn grootmoeder, die op een gegeven moment zei, op de lange, lange trek, de vlucht, dat er wel ook sprake was, wat zouden we doen als? En mijn grootmoeder was heel erg vroom, dus ze had nooit de hand aan zichzelf gelegd. Maar ze had wel zoiets van dat ze ja, wellicht toch in het water was gegaan. Dus ze, ze had dat niet uitgesloten.
Dat mensen zichzelf midden in de parken van Berlijn ophingen aan bomen, dat vrouwen zichzelf probeerden te verdrinken, dat er een levendige handel in cyanidepillen ontstond, het zijn allemaal gruwelijke feiten die Florian heeft opgediept uit de geschreven bronnen. Dagboeken vooral, en zeldzame documenten zoals Marga Beenke's boek uit Demmin. De mensen die er zelf getuigen van waren, die hebben er bijna nooit over willen spreken. En nu, 73 jaar later, zijn er ook nog maar een paar mensen die erover kunnen vertellen.
We hebben een heerlijke kindheid gehad. Also schöner kan het niet zijn. We hebben aan voor zich van krieg kaum wat gemerkt hier.
Dit is Brigitte Rosso, inmiddels 83 jaar oud. Ik zocht haar op in haar huis aan de rand van Demmin, waar ze al haar hele leven woont. Haar ouders hebben het nog voor de oorlog gebouwd. Ze vertelt me dat ze er een heerlijke jeugd heeft gehad. Dat ze met poppen speelde met de kinderen in de buurt. En dat ze nooit bang was geweest als er een alarm klonk en ze in de kelder moest schuilen. In Demmin was er de hele oorlog geen bom gevallen. Eigenlijk had ze niks van de oorlog gemerkt, zei ze. Tot 30 april 1945, toen ze 10 jaar oud was. Ze laat me haar pols zien.
Nou ja, en ik heb schwierigkeiten gehad met mijn hand. Daar zijn die zenen doorgesneden worden. Het had keiner gewusst, wie man zich überhaupt die pulsadern afschneidet. Die pulsadern darf man niet zo, sondern. Het had aber keiner gewusst. Es wollte zich ja ook keiner die pulsadern afschneiden.
Brigitte masseert haar pols, ze strekt en buigt haar vingers en laat me zien dat haar pink- en ringvinger moeilijker meebewegen. Ze heeft altijd problemen gehad met haar hand, zo vertelt ze. De zenuwen zijn doorgesneden. Want niemand had geweten hoe je dat moest doen, je polsaderen doorsnijden. Maar ja, niemand had daarvoor ook de polsaderen willen doorsnijden.
Die hadden niet die bruggen springen durven. Ik weet het niet. Maar dan wäre das alles niet passiert.
De Duitse soldaten hadden nooit de bruggen moeten opblazen, zegt Brigitte. Dan waren de Russen simpelweg doorgemarcheerd, verder naar Berlijn. En dan was er in Demmin niks gebeurd.
Maar die konden ja niet verder. En dan had zich hier vieles abgespielt dadurch, nicht? Bild ich mir wenigstens ein.
Moet je voorstellen dat Demmin, het is dus einde van de oorlog, en eigenlijk was in Demmin vrij idyllisch geweest. En niet zo ver van Berlijn vanaf, maar ja, toch ver van de front. Dus zij hadden eigenlijk gedacht, wij ontspringen de dans. En dan komen dus eind april de Sovjets, de Rote Armee, op weg naar Berlijn.
Vanaf maart 1945 vult Demmin zich met Duitse soldaten die zeggen het stadje te zullen verdedigen. Golven vluchtelingen trekken door Demmin, voortgestuwd door het naderende Rode Leger. En dan, één dag voor de Russen arriveren, slaan de Weermachtssoldaten plots de aftocht. En voor de bewoners doorhebben wat er gebeurt, blazen ze de bruggen achter zich op.
Dus al die mensen in Demmin, dat waren niet alleen de burgers, maar dat waren ook duizenden vluchtelingen uit het oosten. Die zaten als ratten in de val, want die konden niet over de rivier heen.
In eerste instantie was Brigitte's moeder van plan om zich te verbergen voor de Russen. Ze wilde samen met Brigitte, haar oudere broer en haar jongere zusje, ergens tussen het stadje en de rivieren een schuilplek vinden, tot de Russen weer weg zouden zijn. Voor ze uit hun huis vertrokken, verborg haar moeder dan ook hun kostbaarste bezittingen onder de vloer. En Brigitte pakte nog een paar fotoalbums mee. Maar na een nacht te hebben doorgebracht in de velden buiten Demmin, waar ze zagen hoe een groot gedeelte van de stad in vlammen opging, besloot Brigitte's moeder verder te trekken. En zo belanden ze bij een boerderij, waar twee boerenmeisjes iets heel anders van plan waren.
En daar waren twee jonge leute, die vroeger bij de BDM-leute en meisjes, zo sind ja met Hitler opgewachsen daar. En die hadden zich voor voorgenomen, bevor ze zich met Russen abgeben, nemen ze nu das Leben.
De meisjes hadden bij de Bund Deutscher Mädel gezeten, de nazi-jeugdbeweging. En zij hadden besloten om zichzelf, voordat ze zich moesten overgeven aan de Russen, van kant te maken.
First of all, I would say Demmin was quite a normal and ordinary German provincial town. It was very much Nazi, but still that doesn't say that Demmin was especially different from any other region of Germany who was very quickly became all very brown and Nazi. So it was nothing that kind of gave a predisposition to these people in Demmin to kind of finish their life when the war was over.
Het waren niet alleen overtuigde nazi's die tot zelfmoord overgingen, zo vertelt Florian. Ook in Demmin niet. Uit Marga Beenkes dodenboek kon je aflezen dat de zelfmoorden, als een epidemie, ieder deel van de bevolking hadden getroffen.
This is really a very haunting document, because it gives you an idea of how it runs through all types of society, all ages, anything you can imagine, you will find there. So when it comes to the question why these people kill themselves, we must see for quite a few motives.
Schuldgevoel en schaamte hadden een belangrijke rol gespeeld over wat de Duitsers hadden aangericht. Maar een van de belangrijkste factoren was angst, zo denkt Florian. Een intense, alles overheersende angst voor het Rode Leger.
Right from the beginning, German propaganda did everything to demonize the Soviet people as a whole. They were described like untermenschen, like inferior people, not even humans. They also had this term of Russian murderer gangs. Every Russian was a potential murderer for them. And that's what they tried to put into people's mind. And one must say, they were quite successful with that.
Tegen het eind van de oorlog werd de propaganda over de Sovjet-barbaren steeds verder opgevoerd. Alles om de Duitse bevolking er maar van te overtuigen dat ze nooit mochten opgeven. Dat ze tot het eind toe moesten blijven vechten. Nu was een deel van de gruwelverhalen over het Rode Leger op waarheid gebaseerd. Zo weten we nu dat er in Duitsland naar schatting 2 miljoen vrouwen door Sovjet-soldaten zijn verkracht. Ook in Demmin vonden verkrachtingen plaats. Maar de nazi-propaganda ging nog veel verder. Zoals in het geval van Nemmersdorf.
The Nemmersdorf story took place in the end of 1944, when the Russians kind of made an attack onto German soil. That was the first time when the Russians came over the frontier. They were pushed back by the German soldiers, and they found a village called Nemmersdorf, where they had lots of dead people. And Josef Goebbels, propaganda minister, immediately understood the chance he had gotten there. And he sent a camera team there and had them make films about the dead bodies, gruesome pictures, which were shown in German newspapers, shown in the Wochenschau movie theaters, trying to prove what they always had said then.
Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen
the Russians were terrible bunch of murderers and killers who preferably kill civilians, women, old people and children.
Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder.
So they tried to get this, to take this chance to strengthen the will of the Germans to fight until the last minute, because otherwise the future will be absolutely black for us. If we don't fight the Russians now, if not anyone, each one of us takes a gun and fires it against any Russian who can, which he can see, so we're going to be lost. We're going to be massacred.
In den deutschen Soldaten hat Nemmersdorf einen fanatischen Hass entzündet.
Die laatste zin van het propagandajournaal luidt dat Nemmersdorf de Duitse soldaten in een fanatieke haat deed ontsteken. Maar in werkelijkheid zetten al deze horrorverhalen niet bepaald aan tot strijdlust.
Ik weet, mijn moeder, die waren daar zum ins Kino gegaan. En daar had men dan gezeigt, wat die Russen alles met de Deutschen machen. Maar ik meine, mijn moeder hätte nie aan die Garten gedacht, das Leben zu nehmen. Maar wenn man in zo'n situatie is.
Brigitte weet dat ook haar moeder deze propagandafilms gezien heeft in de plaatselijke bioscoop. En dat ze na het zien ervan vol angst voor de Russen thuis kwam. Specifiek de angst dat de Russen de kinderen zouden wegnemen.
We hebben regelrecht angst gehad dat de Russen die kinderen metnemen.
Maar wohin?
Wohin?
Heel veel van die zogenoemde zelfmoorden waren dus kinderen die gedood werden door hun ouders. En het is een bizar beeld dat je dus eigenlijk zegt, ja, als ik niet meer leef, dan kun jij natuurlijk ook niet meer leven, want ik ga je beschermen, ik neem je mee. Dat is het. Ik wil, dat is niet uit straf. Dat is niet omdat ik jou iets kwaads wil. Integendeel, ik wil iets goeds voor jou. Ik wil je beschermen. Over de dood heen.
En daar zijn we oben op de hooiboden drauf gekomen. Daar hebben ze dan die rasierklingen verteilt. We hebben sowas überhaupt niet gehad.
En zo kwam het dat Brigitte op een hooizolder belandde, waar de nazi-meisjes scheermesjes uitdeelden.
Nou ja, mijn cousine was ook nog dabei. Die woonde hier oben. Ja, en dan mijn cousin, der lag schon da, als wenn er tot war. En mijn broeder had daar gekämpft met deze vrouwen. Der wollte die Leiter haben, der wollte abhauen.
Maar Brigitte's oudere broer verzette zich. En hij probeerde bij de ladder te komen. Hij wilde naar beneden.
Der war 3 jaar älter, der war 13. Der wollte raus hier, da oben runter. En die vrouwen, die haben ihn dann noch geschnitten.
De vrouwen sneden hem met het scheermes.
Maar het is niet schlimm geweest wat hij had. Nou ja, mijn moeder had mijn Schwester geschnitten. En dan kwam ze zu mir en bij mij. En ik heb waarschijnlijk niet stilgehalten. Denn wer wil. Ik wollte ja nog leven. Ik wollte ja niet sterven.
En toen sneed Brigitte's moeder ook de polsen van haar zusje. En vervolgens die van Brigitte zelf door.
Ja, ik heb gedacht, jetzt is wohl alles zu Ende. En ik wilde nog leven. En mijn broer wird dat ook zo gedacht hebben. Sonst wäre er niet runtergesprongen.
En toen sprong haar broer naar beneden.
En als mijn moeder dat dan sah, dat mijn broer unten war, da had ze ons, mijn Schwester, genomen. En ze mir gesagt, ze kom. En dan sind wir runtergegangen.
En toen haar moeder dat zag, greep ze Brigitte en haar zusje. En gingen ze Brigitte's broer via de ladder achterna.
En dan. Haben sie uns verbunden.
En daar hebben zij toen hun polsen verbonden.
Die Russen.
De Russen.
There were many Soviet soldiers who kind of committed crimes. Like in any place in Germany, we have these stories of women being raped and civilians being killed. But also we must see that the Soviet soldiers were the first one to kind of witness this mass suicide, and they were completely shocked. And they tried to help this, many of them, to keep them from killing themselves, from killing their children.
Der Russe, der kam dann an, und dann hat er meiner Mutter gesagt, warum sie das gemacht hat.
Een Russische soldaat liep op Brigitte's moeder toe en vroeg haar waarom ze haar kinderen het leven had willen benemen.
Dat konden ze wohl niet verstehen. Op jeden Fall wollte ze erschießen.
Hij kon het niet begrijpen. En hij wilde haar doodschieten.
Met een pistool voor ze. Zo, dan kwam mijn broer daar. Hij had ons dan beide genomen. Had zich in de midden hingesteld.
Toen kwam haar broer, nam Brigitte en haar zusje, ging tussen de soldaat en zijn moeder instaan.
Dan had hij gezegd, ze zullen iemand schieten.
En zei dat de soldaat hem moest doodschieten.
Dan hebben ze, kookte hem daar aan, had hem gestreicheld, goede jongen.
En toen keek de Rus naar hem, aaide hem over het hoofd en zei dat hij een brave jongen was.
En zo zijn we dan rausgekomen daar.
En zo zijn ze ontkomen.
The big question is, why is it such an unknown story? Although it happened to so many people all over Germany. And you find many, many reports of cases like Demmin. This is not an exception. It's the rule, what happened in Demmin. It's not hidden somewhere under the stones. It's here, it's in the documents. You just have to read them. You just have to listen to the people.
In de decennia na 45 zouden Duitsers het een na het andere pijnlijke hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog onder ogen proberen te zien. Van de Holocaust tot de misdaden van de Weermacht. Maar over de zelfmoordgolf werd gezwegen. Zowel door historici als door betrokkenen.
En the only reason I can think is that it doesn't really fit into the way we are used to talk about German history, especially in Germany. We ourselves kind of make the distinction between the villains and the victims, you know?
Verhalen over de Tweede Wereldoorlog gingen in Duitsland altijd over daders en slachtoffers, zo vertelt Florian. En het verhaal van de zelfmoorden paste simpelweg niet in dat frame.
There were neither villains nor victims. There were something in between. There were ordinary people who kind of lived through it. It's just a long list of personal and very intimate tragedies.
En Brigitte, die heeft het er later met haar moeder nog maar één keer over gehad. En dan eigenlijk nog alleen over de problemen die ze had met haar polsen. Want wat kon je er verder ook over zeggen?
Het was niet dat thema wat we daar nu. Ja.
Also, ze hebben niemals gedacht. Ze zijn niet böse geweest, oder?
Nein, konnte ich ja gar nicht. Konnte ich nicht.
En boos zijn op haar moeder, dat kon ze niet.
Ja. Meine Mutter war an für sich die wichtigste Person in unserer Familie. Der Vater hat gearbeitet, er war im Krieg, da war ich ja gar nicht da. Und meine Mutter war immer da.
Haar Mutter war er altijd für haar geweest.
Ich habe das meiner Mutter auch nie übel genommen. Ich meine, ich habe es ja miterlebt, was sich da abgespielt hat.
En omdat er nooit over gepraat werd, had Brigitte tot voor kort ook nooit geweten dat in Demmin honderden mensen zich van het leven hadden beroofd. Wel wist ze dat zij niet de enige was die zoiets had meegemaakt. Want hoewel er niet over gesproken werd, kon ze zien dat er in Demmin mensen waren die dezelfde littekens droegen.
Ja, dat heb ik. Er zijn ja ook viele die zich die polsader afgesneden hebben en die handen niet meer bewegen konden.
Ze zag zelfs mensen die hun handen niet meer konden bewegen.
Daar heb ik me gedacht, nou, is er nog alles goed bij ons gegaan?
Dan was het met haar nog goed afgelopen.
Dat hadden je ook anders uitgaan kunnen.
Ja, dit was Tijdgeest van Julie Blusset. En de volgende Tijdgeest staat al klaar in de podcast. En we willen graag nog even terugkomen op het voorval met onze zeer gewaardeerde columnist Philip Freriks. Zoals u in het eerste uur misschien hoorde, leefden wij in de veronderstelling dat dit zijn laatste column zou zijn. Maar dat berustte op een ernstige miscommunicatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wij bieden Philip daar nogmaals onze welgemeende excuses voor aan. En de VPRO-directie heeft dat inmiddels ook gedaan. Want laten we heel duidelijk zijn, wij willen juist niets liever dan dat Philip Freriks bij ons blijft als columnist. En we hopen dat we Philip nog kunnen bereiken en dat hij bij ons door wil gaan als columnist. En dit was OVT van zondag 2 december... Volgende week zijn we er weer. Straks is de perstribune van Max. Daar kunt u ook naar blijven luisteren. En nog een fijne zondag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.